Jij bent uitgenodigd hier in deze studio. Eigenlijk omdat je iets organiseert als vrijwilliger in Capelle. Althans, je doet heel veel dingen als vrijwilliger in Capelle.
Ja, klopt.
Dat is heel interessant om over te praten.
Ja.
Maar ik vind het ook heel interessant om iets meer over jouw verleden te praten. Want je hebt nogal wat meegemaakt in je leven.
Ja, klopt helemaal.
Nou hebben we dat allemaal.
Ja.
Maar jij hebt een aantal fases gehad in je leven die zeg maar compleet contrast zijn met elkaar.
Ja, dat is wel een heel groot contrast. Dat is een contrast tussen de duisternis en het licht.
Kun jij eens beginnen met een beeld te schetsen van jezelf op 12-jarige leeftijd?
Op 12-jarige leeftijd. Nou, ik moet, om een goed beeld te schetsen, moet ik een klein stukje terug. Dat gaat dus eigenlijk vanaf... ik ben geboren in Amsterdam. Ik heb ook twee oudere broers. Mijn ouders die zijn de jaren 80 zijn ze uit elkaar gegaan. En toen mijn ouders nog bij elkaar waren, hadden ze ook een restaurant in Amsterdam. En mijn ouders waren meer de hoort op dan dat ze thuis waren. En mijn oudste broer die heeft ons min of meer opgevoed met onze oma in Hoofdvliet. En toen mijn moeder eigenlijk uit elkaar, of mijn ouders uit elkaar ging, zijn we bij mijn moeder gaan wonen in Spijkenisse. En als drie jongens bij een moeder die de best doet en voor je zorgt, maar op haar manier de best doet, raak je al gauw een beetje op de straat, word je door de straat opgevoed. En zo is dat doorgegaan tot mijn 14e, 15e.
Hey, en is jouw opvoeding nou ook de reden geweest dat je... Ja, of de oorzaak geweest eigenlijk dat je later in het criminele circuit bent beland?
Nee, de reden is... Ja, het heeft eraan meegewerkt. Maar de reden is keuzes die ik gemaakt heb. Ik denk dat de achtergrond speelt wel mee. Dat vormt je ook enigszins wel. Maar ons huis was net een buurthuis. Nou, mijn broers met de vrienden zaten iedere dag thuis. Op een gegeven moment werd het blowen in huis werd normaal. En ik heb me daar altijd tegen verzet. Van nou, dat doe ik niet aan mee. En ik wil dat niet in huis. En,
je hebt je er altijd tegen verzet?
Ik heb me tot mijn 14e heb ik er tegen verzet. En ook dat ik postertjes maak van geen drugs in huis. Totdat ik 14,5 was. En een keer met hun mee ging stappen.
Maar dat verbaast me.
Ja.
Snap je dat?
Ja, dat snap ik best. Ja, omdat ik wilde dat gewoon niet. Ik wilde gewoon. Ik was wel een doerak. Ook op de lagere school. Veel problemen. Altijd vechten met iedereen. Maar toch, dat wilde ik gewoon niet.
Nou, voor iemand die later in de ecstasy gehandeld heeft, is het toch best apart dat je op jonge leeftijd je dan zo verzet hebt tegen drugs.
Ja, ik weet ook niet wat de omslag is geweest. Want op 14,5 ging ik met hem mee stappen. Toen werd ik net 15. En je rolt van het ene naar het andere. Nou ja, de partydrugs die waren toen net in opmars. Eind jaren 80, begin jaren 90. En ja... Ik ben meegegaan naar een houseparty en je rolt van het ene in het andere. En na een aantal maanden was ik drugs aan het verkopen. Omdat het nog wel geld opleverde wat je nodig had om te stappen.
Ja, maar laten we eens even teruggaan naar jou als 12-jarige jongen. Wat was toen jouw drijfveer?
Toen ik 12 was, ging ik al eigenlijk naar de middelbare school. Ik ging naar, naar de Hillevliet in Rotterdam-Zuid. Want ze wilden mij op geen enkele school aannemen.
Waarom niet?
Omdat ik nog wel een moeilijk persoon was. En ook zelfs door de vechtpartijen werd ik al bijna van de lagere school afgetrapt. En er was geen school waar ik terecht kon dan in Rotterdam-Zuid.
Ja. Maar wat was jouw drijfveer? Wat motiveerde jou vroeger? Wat wilde je later bereiken? Wat was jouw idee van ik doe met de dingen die ik doe om deze reden?
Nou, ik wilde vroeger eigenlijk architect of ingenieur worden. Dat hadden ze ook verwacht dat ik VWO vanuit de CITO zou doen. En dat ik toch wel wat meer ook een technische kant op ging. Maar ik wilde eigenlijk niet studeren. Ik wilde wat meer met mijn handen doen, want dat vond ik ook wel weer leuker. Dus toen heb ik gewoon zelf voor de LTS gekozen. En dat ging me zo goed af, alles gelijk op D-niveau. Ja, omdat je een heel ander kaliber hebt. Je hoort eigenlijk bij VWO, Atheneum, hoor je thuis. En dan zit je op school en je walst overal doorheen. En ook mijn rapporten, die spraken met achters en negens. En tot uitmuntend. En ik had binnen 2-3 maanden op de LTS had ik mijn boek al uit. En dan ga je vervelen op school. Dan heb je niks om doen. Alles is te makkelijk. En dan ga je een beetje de leraren treiteren. Je medeklasgenoten. Ja, en dat ging dan ook weer verkeerd.
Maar dat is een beetje Vincent Behito op 12-jarige, 13-jarige leeftijd.
Dat is Vincent Behito op 12-jarige, 13-jarige leeftijd.
Dat is trouwens een Molukse achternaam, Behito.
Ja, klopt helemaal.
Zijn jouw ouders ook Moluks? Of?
Ja, beide ouders zijn Moluks. Mijn vader en het gezin zijn hier uit de Molukse wijk hier in Capelle.
Okay.
Alleen wij zijn zelf altijd buiten de Molukse leefgemeenschap opgevoed. En ik spreek de taal ook niet. Ik eet alleen het eten en dat vind ik ook heerlijk.
Lekker, ja.
Ja.
En wat is jouw band dan nog met Maluku?
Ik wil mijn afkomst niet verloochenen. Alleen, ja. Met het ideaal erachter heb ik niet zoveel.
Oké. Okay. En Vincent Behito op 17-jarige leeftijd. We maken even een sprongetje in de tijd van de 12-jarige jongen die heel goed zijn best doet op LTS.
Ja.
Dat is in een knokpartijtje komt, maar toch wel zichzelf inzet.
Ja,
en dan maken we een sprongetje naar 5 jaar later en dan ben je 17.
Ja, 17 jaar.
Nou, hoe zag jouw leven er toen uit?
Toen ik 15 was, toen raakte ik in de drugshandel. En na 3 maanden dacht ik van, hey, wat hun doen, dat doe ik ook. En toen ging ik zelf geld potten en ging zelf inkopen en verkopen. Nou, ik had een hele ondernemende geest, heb ik nu nog. En dat ging door tot mijn 17e, of tot mijn 19e zelfs. En het was een zeer lucratieve handel, dat ik ongeveer zo rond de 40.000 gulden per maand verdiende. Als jongeling is dat heel wat. Nou ja, je hebt geld.
Er zijn maanden dat ik het niet heb.
Ja, nou ja, goed.
40.000 gulden per maand.
Dat was toen gulden tijd, ja, per maand. Ja. Nou ja, dan ben je 15, 16, 17, dan voel je je echt koning. Je kan alles doen wat je kan bedenken. Ik vind het leuk dat je naar mijn 17e vraagt. Want ik had alles, maar ik kan wel. Ik voelde altijd ergens een leegte in mijn hart. En om mijn 17e. Ik zat van mijn 15e tot mijn 17e. Zat ik van donderdag tot zondagavond was ik aan het stappen. Woensdag begon het eigenlijk al. En dan tot zondagavond, maandagochtend kwam ik ergens om 5 uur thuis. 6 uur, 7 uur. Waar ook vandaan. En maandag, dinsdag nam je rust. En woensdag begon het feest weer. En om mijn 17e dacht ik van nee, er moet meer zijn dan dit. En toen had ik ook, ik had toen de tijd 2 huizen. Nee, één privéwoning. Waar ik mezelf ging terugtrekken. Dus het stappen hoefde niet meer. Nou ja, ik ging het hele weekend zat of films te kijken. Of ik had toen mijn woonkamer ingericht. Met boze apparatuur. En ik ging klassieke muziek luisteren, omdat ik dan tot rust kwam.
Maar je bent dus in een periode van 5 jaar, tussen 12 en 17, ben je eigenlijk veranderd van de jongen die op zijn LTS goede cijfers haalt en goed zijn best doet, naar iemand die verzeild raakt in drugshandel, ecstasy gaat handelen, 40.000-50.000 per jaar binnenhaalt.
Per maand.
Ik kan er nog steeds niet bij met mijn gedachten. Per maand binnenhaalt. Dat zijn natuurlijk astronomische bedragen voor die leeftijd. Je hebt dan ongetwijfeld van alles.
Dat is ook de reden waarom ik van school af ben gegaan. Omdat ik dacht van, nou ja, hier verdien ik genoeg mee. Dus waarom zou ik nog naar school gaan?
En binnen die periode van 15 jaar raak je daar ook weer ongelukkig in. Want je zegt, ik had een leegte in mijn hart.
Ja.
Wat hoorde er op die plek die leeg was?
Liefde. En kijk, je komt uit een gebroken gezin, de straat voedt je op. Je zoekt heel veel genegenheid bij je vrienden. Wij waren ook echt familie van elkaar en we konden voor elkaar sterven. Maar toch mis je iets. En met mijn 17e kwamen die levensvragen ook op. toen trok ik me eigenlijk terug. Ik ging ook niet meer stappen. Het enige wat ik deed is handel wegbrengen. En na het weekend collecteren. En dan zat ik thuis ook films te kijken, muziek. Maar ik zat me af te vragen eigenlijk van ja, is dit het? En er was toen ook een house nummer. En dat was I Am The Black Arrow and I Destroy Everything. En ik ervaarde dat ook steeds. Want ogenschijnlijk als jongen die zoveel verdient en meisjes hebt, wat je maar wil. Je hebt een huis, je hebt auto's, je hebt een chauffeur, je hebt een volwassen die overal naartoe rijdt. En die zwarte pijl kom en het was gewoon niks waard. Het was voor mijzelf niks waard. En ik miste gewoon, ik voelde zo'n diepe leegte in mijn ziel en in mijn hart. En ja.
En die zwarte pijl zag jij als synoniem voor die leegte?
Nou, die zwarte pijl zag ik, ja, voor die leegte. En dat is, en ja, ik ben erover na gaan denken. Het heeft 2 jaar geduurd. Van mijn 17 tot mijn 19e. Van, ja, wat mis ik nou? Wat is er nou gebeurd in mijn leven? En ja, hoe moet ik verder? Wat komt er nog van mij?
Maar waarom miste jij liefde? Want je zegt zelf, ik had vriendinnen.
Ja, maar ja, goed, dat is seks, hè. Dat is geen liefde. Dat is lust. Dus dat is iets totaal anders.
Je had geen vaste vriendin, iemand waar je dingen mee deelde?
Nee, ja, kijk, ja, ik heb wel wat vaste vriendinnen gehad, maar dat was het ook toen in de tijd niet. Je bent jong, onbezonnen en wilde haren. En ja, dan doe je eigenlijk van alles. En alles wat zich aanbiedt, ja, je zit in een positie waar ook heel veel aanbiedt. Dus ja, daar ontkom je denk ik niet aan.
Ja. We gaan zo meteen nog een sprongetje maken in de tijd.
Ja.
Dan gaan we nog een paar jaar verder springen naar het moment dat ja, op een gegeven moment, je hebt ook een moment dat je tot inkeer bent gekomen, zeg je zelf. Je hebt het licht gezien en dat was ook best wel een heftig moment.
Dat was het meest heftige moment in mijn leven, zeg maar.
We maken nog een sprongetje verder in de tijd. We hebben het net gehad over de jongen die 17 is en eigenlijk heel veel vragen heeft, maar geen antwoorden. Niet goed weet wat hij moet met zijn leven. Je omschreef jezelf net een beetje als de Black Arrow that destroys everything.
Ja.
De zwarte pijl die alles vernietigt.
Ja.
Hoe is die zwarte pijl ooit tot stilstand gekomen?
Ja, mijn broer die ging trouwen in 1993 op 16 juli. We hebben een oom, Ben Behitu, die dominee is van de Molukse Pinkstergemeente. En toen mijn broer ging trouwen, toen kreeg hij van mijn oom de bruiloftstaart. Maar die had dan 1 voorwaarde, want mijn oom die moest toen op de bruiloft naar Amerika. Dat mijn broer het geld in de kerk kwam halen voor de bruiloftstaart, maar dat wij als gezin dan meegingen. En dat was wel grappig. Ik zeg, nou ja, is goed. Ik was nog nooit in een kerk geweest. En ik kwam van de Maasvlakte, van de houseparty. Ik ben even gaan douchen. En ik had 2 pistolen bij me. En ik kwam die kerk binnen. En ik dacht echt van, ja, wat is dit nou? Wat doe ik hier? En iedereen met de handen in de lucht, halleluja, amen. En ik denk, nou nee, dit is niks voor mij. Ik trapte de balkondeur open. En ik ben een jointje gaan draaien en ik stond daar op het balkon gewoon van die kerk te blowen. Totdat iemand naar me toe kwam, ja, dat mag je niet. Ik dacht, wie denk jij dat je bent om dat mij te verbieden? En toen kwam een neefje van, nee, dat kan hier niet. Nou, toen zei ik, oké, uit respect voor jullie, ga ik wel even naar een koffieshop en dan kom ik dadelijk terug. Dus het was mijn eerste ervaring met kerk en ik had er helemaal niks mee. Ik wilde er ook helemaal niks mee. En er kwamen mensen naar me toe van, ja, nou, fijn dat je hier bent. Ik ben al jaren voor jou aan het bidden. Ik denk, joh, hou het eens op, man. Dat ken je helemaal niet. Wie denk je dat je bent? En ik wilde dat gewoon helemaal niet. En in de aanloop naar de bruiloft van mijn broer, het was net het moment dat de ecstasyhandel zich ging verspreiden. Het waren eerst een paar elite clubjes die dat in handen hadden.
Waar jij ook bij hoorde?
Waar ik ook dus deel van was, van een van de clubjes. En dat ging zich verspreiden naar meerdere groeperingen in het land en in de Benelux en in Duitsland, Engeland. Dat werd voor ons inkomstenverlies. En toen zaten we eens een keertje, ja, zonder geld. Nou ja, dan moet je eens nadenken dat je een uitgraven patroon hebt. Want sparen deed ik niet. Alles ging er gewoon net zo hard doorheen als dat het binnenkwam.
Ja.
En op sommige momenten nog harder zelfs. Ging er meer uit dan dat er überhaupt binnenkwam. En toen zaten we even van, nou, wat gaan we nu doen? Want we hebben toch even snel wat geld nodig. Toen kwam er een idee van iemand die bij een supermarktketen werkte. Van joh, op die datum, op donderdagmiddag 1 uur, komt de geldwagen. En wij lopen het geld, lopen we de omzet, lopen wij naar de geldwagen toe. Als jullie het nou opkomen halen, geef je ons 10.000 gulden. En we zijn overvallen door jullie.
En hoe oud was je in deze periode?
Toen was ik 19.
19. En ja. Nou, we hadden het net over toen je 12 was. Toen zei je, mijn drijfveer was, je wilde ingenieur worden, architect.
Ja.
En toen je 19 was, dan was jouw drijfveer?
Ja, toen was ik crimineel, want toen dacht ik van dit is het.
Maar geld voornamelijk, ja, denk ik.
Met name geld en bakken, ja, voor mijn geld. En we stonden dus op het punt om die overval te plannen. Dat was donderdagmiddag om 1 uur. Woensdagavond gingen we een auto stelen. Dat was een sportwagen, een beetje snelle type. En die moesten we aftanken. En mijn beste vriend die brak de tankdop af. Alleen het plastic en de ring die bleven hangen. Dus we konden niet tanken. En hij stond al een half uur een beetje te klooien met benzine erin gieten. En het was denk ik volgens mij net na 12 s'nachts. En die pomphouder had altijd de politie gebeld. Maar wij reden dus gewoon weg zonder te betalen. En we werden al op diverse kruispunten door politie opgewacht. En dat werd een wilde achtervolging met 6 politieauto's achter ons aan. En dat ging van Rotterdam-Zuid, ging dat zo over de Groene Kruisweg naar Spijkenisse. En we reden toen de Hartelbrug op. En die bewuste nacht onweerde het ook heel erg. En ik reed met meer dan 200 kilometer per uur op de Hartelbrug.
Klinkt een beetje als iets uit een film.
Ja, er zou ook een film van gemaakt kunnen worden. Dat is ook wel heel apart. En midden op die Hartelbrug raakten we in de aquaplanning door die snelheid. En toen begon de auto te spinnen. Of rondjes te draaien, zeg maar, over heel die brug. En tijdens dat moment zag ik ineens in slow motion, het leek of alles in slow motion ging. En ik zag een zwart-wit film, zag ik zo rondgaan. Met alle momenten van mijn leven, wanneer ik foute dingen had gedaan, wanneer mijn verdriet was aangedaan, wanneer ik pijn had van kleins af aan, tot het moment daar op die brug. En ik kwam echt tot de conclusie. Ik zag dat allemaal zo voorbij gaan en ik dacht van, nou, wat is dit nou? Wat heb ik met mijn leven gedaan? Nou, dus kwamen we tot stilstand en we werden klemgereden van alle kanten door die politiewagens. En eentje reed ons van de voorkant echt aan. En in die klap zo, ik klapte voorover. En mijn maat die zei eerst rijden, maar door die klap klapte ik ineens wakker. En ik zeg tegen, wat heb ik nou met mijn leven gedaan, joh? En toen werden we ook afgevoerd naar het politiebureau. En op dat moment op het politiebureau werd ik in de cel gezet in Spijkenisse. Cel nummer 7. En ik ben daarna gaan denken van, wat is er nou gebeurd op die brug? Wat heb ik nou gezien? En ik kon het geen plekje geven. En toen dacht ik ineens van, wow, 200 kilometer per uur, meer dan 200 kilometer per uur in zo'n ongeluk. Maar ja, eigenlijk door de vangrail moeten gaan, zo de plomp in. En toen kwam ik ineens van, hey, heb nou iets niet ons gered of het hand boven het hoofd gehouden.
Maar je had een moment waar je zei dat je al die beelden uit je leven voorbij zag flitsen, alles wat je fout hebt gedaan.
Ja.
Dat waren jouw woorden net.
Ja.
Waren dat ook dingen waarvan je, toen je nog met 200 kilometer per uur gewoon reed, had je toen ook het idee dat al die dingen fout waren?
Ja.
Toch wel?
Heel veel dingen waren gewoon echt fout.
Maar dat vond je toen ook al? Keek je er toen anders tegenaan?
Nou ja, soms. Kijk, in een bepaalde cultuur van straatleven, criminaliteit en overleven, moet je dingen doen om staande te blijven. En die dingen moet je maar accepteren.
En wat voor dingen heb je het dan over?
Daar laat ik me liever niet over uit.
Waarom niet?
Nou ja, dat is niet om over naar huis te schrijven. Ik denk als je bepaalde dingen uit het criminele circuit in de krant leest of op het nieuws ziet, dan kan je daar al een beeld bij vormen.
Oké.
Dus ja. En kijk, al die dingen die ik zag, ik kreeg echt de overtuiging ook dat het fout was. En op dat moment dat ik in de cel zat, ben ik wel gaan nadenken van wie of wat heeft mij gered. En dat was mijn vraag die ik op dat moment had. En toen gebeurde er iets heel bizars, maar ook iets heel wonderbaars. Er kwam een wolk, een nevel, kwam zo mijn cel in. En daar kwam een stem uit en die stem die zei, zoek naar Jezus, hij is het antwoord. Ik dacht bij mezelf, wat is dit? En dat gebeurde 4, 5 keer toe. Zoek naar Jezus, hij is het antwoord. En de 5e keer zei hij, zoek naar Jezus, hij is het antwoord. Hij heeft jou gered. En toen dacht ik van nee, te veel drugs op. Draadjes los in mijn hoofd, ik ben gek aan het worden. Doe mij maar in een dwangbuis en breng mij maar naar de Delta in Rome. En sluit mij maar gewoon op en spuit mij plat, want dit gaat niet meer goed. En toen veranderde echt iets in die wolk. Heel mijn cel die vulde zich met liefde. Met zo'n warme deken van liefde dat ik echt had van wauw. Het vulde die leegte op. Ik voelde liefde van een warm gezin. Ik voelde liefde van de vader, van de moeder. Van alles waar ik naar op zoek was. Dat was zo anders. Het was net alsof ik thuis kwam.
Had je die liefde wel eens eerder gevoeld in je leven, op dat punt?
Juist niet. Dat was juist die leegte. Dat was die zwarte pijl. Die dus, ook al had je ogenschijnlijk als jonge man alles. Dat was waar ik naar op zoek was. Het beantwoordde ook heel veel van mijn levensvragen, die liefde. En ik kon het helemaal geen plaatje geven. Het enige wat in mijn hoofd, oké, Jezus, wie is dat? Überhaupt, ja, ik was in die kerkdienst geweest, ik heb erover gehoord. En ik wist überhaupt niet wat het was. En op dat moment was ook eind jaren 90 dat snelrecht kwam. Er was onderzoek naar een criminele organisatie. Nou ja, goed, het komt voor de rechter, ze spreken wat uit en je kan gaan zitten. En toen werd ik vrijgelaten en mijn broer, de bruiloft kwam eraan. Toen ben ik gaan rondbellen naar wat familieleden van, nou, je gaat naar de kerk. Ik wil u wat vragen op de bruiloft. Nou, de een dominee die ging naar Amerika, die was er niet. En dan had ik nog een andere oom.
Jij wilde aan hen die vraag stellen die je net ook al noemde. Wie is Jezus?
Ja, dat was dus de vraag, wie is Jezus? En ik was op de bruiloft. En bij mijn broer thuis tijdens de koffiereceptie kwam die oom naar me toe. Wat wil je me vragen? Ik zeg, nou, dat ga ik niet hier doen. Even in de slaapkamer. En toen heb ik de vraag gesteld, wie is Jezus eigenlijk? En toen heeft hij verteld...
Schrok hij van die vraag? Dat
hij
die
schrok
stelde?
Van die vraag, ja. En toen vroeg hij waarom. En toen heb ik hem die gebeurtenis verteld. En toen is hij gaan uitleggen wat Jezus aan het kruis heeft gedaan. Waarom die als God naar de aarde is gekomen... om de straf van de mensen op zich te nemen aan het kruis... en om de weg open te maken van de mens weer naar de schepper.
En had je toen nog steeds niet zoiets datzelfde gevoel... als toen je voor het eerst in een kerk was?
Nu had ik echt iets van ik moet weten wie het is... want hij is mijn redder.
En wat was dan het verschil?
Het verschil was...
Tussen de eerste keer dat je, zeg maar, je eerste ontmoeting met een kerk... en dat verhaal toen tegen je verteld werd.
Ja, de eerste ontmoeting of de eerste ervaring met kerk... had ik zoiets van, ja, wat is dit nou? Hier heb ik helemaal niks mee. Alleen door die ontmoeting met God zelf, denk ik... kwam het allemaal zo dichtbij. En het doorslaggevende was die liefde... Ja. Waar ik altijd naar op zoek was.
En toen stond je ervoor open?
En toen stond ik er ook voor open, omdat dat het was waar ik naar op zoek was. En op een gegeven moment, toen vertelde hij wie Jezus was en wat hij aan het kruis had gedaan. En toen zei hij van, ja, maar wil je hem echt je hart binnenlaten? Ik zei, ja, maar hoe doe ik dat? En toen zei hij van, nou, dan ga ik samen met je bidden. En toen heeft hij met mij het zondaarsgebed gebeden. En toen heb ik Jezus ook in mijn hart gelaten. Nou, en als je echt... Iemand die een gat in de lucht ziet springen. Die oom was zo blij. En die sprong echt een gat in de lucht. Dat de gat zit er nou nog in die slaapkamer. En ja, die was zo blij. Omdat hij gewoon mijn verleden wist. En dat ik Jezus heb aangenomen. En toen veranderde ook heel mijn leven.
En wat voelde jij?
Ja, ik voelde gewoon zo'n blijdschap, zo'n vreugde. Ik voelde zo'n liefde door me heen stromen. Maar ook zoveel kracht. Het vulde eigenlijk al mijn tekortkomingen aan. Maar ook alle pijn en verdriet.
En er was geen klein deeltje meer van je wat nog zoiets had van een beetje sceptisch was. Of een beetje zoiets had van ja.
Ik moest de dingen wel een plekje geven. En ook nuchter over nadenken als mens. Van ja, wat is dit nou allemaal? Maar het voelde zo comfortabel. Gewoon echt van dit ben ik. Ik ben compleet. En voor mij, daarna kwamen nog wel wat zoektochten. Maar ik was thuis.
Ja.
Ik kon weer opnieuw beginnen.
Dit was 1993 dat dit allemaal plaatsvond?
Dit was 1993.
Dat is alweer heel wat jaren geleden.
Dat is heel wat jaren geleden, ja.
In die tussentijd is er van alles gebeurd.
In die tussentijd is er nog heel veel gebeurd.
Voor de mensen die net inschakelen, een klein beetje samenvatten. Vincent Behitu, hier in de studio. En ik praat met jou over jouw criminele verleden. Hebben we het uitgebreid over gehad.
Ja.
Je hebt aardig wat dingen op je kerfstok, zoals dat populair heet.
Ik heb aardig wat dingen op mijn kerfstok.
En je hebt in 1993 een ervaring gehad die jouw leven helemaal omgekeerd heeft.
Ja.
En sindsdien ervaar jij liefde in je leven.
Ja, klopt helemaal.
Wat is er sinds 1993 en nu gebeurd?
Sinds 1993, toen begon eigenlijk een nieuw begin met Jezus en door Jezus. En ik ben naar de Molukse Pinkstergemeente Jalan Baru gegaan. En daar ben ik opgegroeid als gelovige. En ik kwam ik tot de ontdekking. Dat God me riep om zijn boodschap te verkondigen. En dat ben ik ook wel op hele vroege leeftijd ook gaan doen. Ik heb ook in diverse landen ben ik op zending geweest. Naar zendingsprojecten. Ik ben in Canada geweest, in Amerika, in Indonesië, in Afrika ben ik geweest. En allemaal om het evangelie en de goede boodschap van Christus te brengen.
Dat kost allemaal wat geld, dat soort reisjes eigenlijk.
Ja, dat kost nogal wat, ja.
En had je dat nog over dan vanuit je criminele activiteiten?
Nee, want vanuit mijn criminele activiteiten heb ik ook niks over gehouden. Alleen mijn hoofdpijn. En ook die is weg. Nee, maar ik, toen ik tot geloof kwam, heb ik echt een beslissing gemaakt dat ook alles wat vanuit crimineel geld gekocht was, dat heb ik afstand van gedaan. En ik ben gewoon opnieuw begonnen. Dat is in de beginjaren ook fout gegaan. Want ik kwam van een uitgavenpatroon van bijna een half ton guldens per maand naar een baantje. Ik ben in de bouw gaan werken als stijgerbouwer. En daar verdiende je toen de tijd 1500 gulden per maand. Ja, en daar ben ik ook flink door in de problemen gekomen. Omdat ik niet in één draaiknop mijn uitgavenpatroon kon omzetten. Daar ben ik ook door in de schulden gekomen. De kerk heeft me toen ook wel opgevangen en geholpen daarin. Ik ben opgegroeid als gelovige. Ik heb tot 2007 in de Pinkstergemeente gezeten, Jalan Baru. En daarna, ik heb mijn vrouw ontmoet in de kerk. We hebben 4 kinderen gekregen. 4 schatten van kinderen. En dat is onze grootste rijkdom die we hebben. En in 2007 kwam er ook een bepaalde teleurstelling in de kerk. Waardoor ik eigenlijk, waardoor we als gezin besloten hebben de kerk te verlaten.
En wat was die teleurstelling dan?
Nou ja, kijk, je wordt opgevoed met de maatstaven van de Bijbel. Met de liefde van God. Eerst naar God toe, maar ook naar je naaste toe. En dat naar je naaste, dat ontbrak hier en daar wel eens bij bepaalde mensen in de kerk en ook bij het leiderschap. Maar ja, goed, ieder is verantwoordelijk voor zichzelf. En de dingen liepen niet zoals als de liefde onder elkaar zou moeten zijn. En ja, daar liepen wij te vaak tegen aan, waardoor we wel eens teleurgesteld raakten.
Maar je zegt dat mensen niet echt liefde voor hun naast hadden. Op wat voor manieren uitte zich dat dan?
Nou ja, goed, kijk, waar mensen zijn worden fouten gemaakt. En of je nou gelovig bent of niet, ook dat is in de kerk. Maar dat is ook bij de voetbalclub, dat is ook bij de biljartvereniging. Dus het heeft niet zozeer met het geloof te maken, maar ja, enigszins wel dat naar de normen van de Bijbel, de normen en waarden, dat je anders met elkaar om zou moeten gaan. En wat meer liefdevol, hè. Ja, dat ontbrak nog wel eens.
Daardoor ga je niet meer naar de kerk?
Daardoor ging ik 3 jaar niet meer naar de kerk. En sterker nog, ik had zulke beschadigingen opgelopen door teleurstelling, dat ik er eigenlijk niks meer van wilde weten.
Bij welke kerk was dat?
Dat was toen de tijd bij de Molukse Pinkstergemeente.
Oké.
Ja. En van 2007 tot 2009 hoefde het voor mij ook even allemaal niet meer het geloofsleven. Want ik was ook een beetje boos op God. Maar ja, goed, we zijn allemaal mens, dus dat gebeurt wel eens. En toen zei ik tegen God ook van, nou, hoe kan u dit allemaal toelaten? En als dit het is, dan hoeft het voor mij niet meer. En toen ben ik ook echt gewoon de kerk compleet uitgestapt. Mijn vrouw is altijd wel blijven gaan. En ja, ik kwam wel een beetje op het valse idee van, nou, mijn oude vrienden die zijn nog eerlijker dan sommige mensen die in de kerk rondlopen, want die zijn gewoon recht door zee. En ik weet wat ik aan ze heb. Toen ben ik eigenlijk mijn oude vrienden gaan opzoeken. En dat is zo fout gegaan. En ja, toen raakte ik weer van het een in het ander verzeild terecht. Of ja, en dat heb van 2007, 2008, 2009. Raakte ik weer gewoon in mijn oude criminele wereldje.
Ben je bijna weer teruggevallen?
Toen ben ik ook echt letterlijk teruggevallen.
Letterlijk?
En heel, ook echt heel hard op mijn plaat. En daarvan heeft dat ook nog een staartje. Totdat eind 2009, begin 2010. Ik had ook echt aan God gevraagd van, God, wilt u mij met rust laten? Want het hoeft niet meer. En begin 2010, ik raakte ook aan de drugs weer. In die 3 jaar, ik heb een vrouwenhandel gedaan. Ik heb een drugshandel gedaan. Ik heb er miljoenen doorheen gejaagd. Ik ben ook verschrikkelijk in de schulden gekomen. Ik had 4 bedrijven opgezet. Maar het heb ook een hele aanloop. Want ik had ook met een broeder in 2006 hadden we een bedrijf. En de broeder die was er met 3,8 miljoen euro vandoor gegaan.
Maar dat is in één keer weer. Dit is het verhaal van 17 jaar oud wat ik in één keer weer hoor.
Dat is het verhaal van 17 jaar
oud. En dat gebeurde toen weer. Maar
ja, dat kwam door teleurstelling.
Maar je had toen wel die liefde.
Ik had nog steeds wel die liefde. Alleen door die liefde was mijn hart zo breed. Dat je ook kwetsbaar bent voor misbruik.
Maar je zegt, je hebt een vrouw en 4 kinderen. Waren die er niet om jou af te remmen?
Ik heb een karakter. Wat niet altijd makkelijk is af te remmen. En daar ben ik me ook heel bewust van. En daar ben ik ook gewoon mee bezig om dat allemaal een goed plekje te geven.
En, maar ze hebben dat wel geprobeerd om jou tegen te houden?
Nou ja, mijn vrouw die heeft me altijd beschermd. En ook in de kerk van, joh, je moet niet iedereen helpen. Want er zijn ook mensen die misbruik van je maken. En daar heb ik altijd gezegd van, nou ja, het is uit liefde. En ik breng het bij God en dan is het over. Maar toch onderhuids ging dat wel kruipen. En dat heb ik zo'n onderhuidse wond veroorzaakt. En toen eigenlijk de klap in mijn gezicht kwam, ja, toen ben ik gewoon gevloeid. En kon ik niet meer opstaan. En dat was de aanloop naar 2007. En ik raakte van teleurstelling verbitterd. Bitterheid sloeg om in haat. En in haat was ik gewoon verloren.
Hoe ben je daar nu dan weer uitgekomen?
Ja, nou ja, dat is het tweede wonder. Of het derde wonder inmiddels wel. Maar eind 2009, om mijn haat. Ik wilde ook echt gewoon heel de kerk plat branden. Maar ook letterlijk en figuurlijk. Ik heb daar ook pogingen toe gedaan. Omdat ik het gewoon niet kon accepteren dat mensen die de liefde zouden moeten uitdragen met mensen op een bepaalde manier omgingen. Dat is ieder zijn eigen verantwoording, is mijn verantwoording eigenlijk helemaal niet. Maar het raakte mij zo dat ik teleurgesteld werd. En om mijn haat te temperen ben ik gaan drinken. Want ik kon er niet meer tegen. Nou ja, het drinken, dat hielp op een gegeven moment niet meer. Toen ben ik cocaïne gaan gebruiken. Ook dat hielp niet meer.
Maar hoe combineer je dit met een familie? Want je had in deze tijd nog wel steeds... Je was nog getrouwd. Je bent nog steeds getrouwd.
Ik ben nog steeds getrouwd, ja. En we hebben nog steeds 4 kinderen. En we zijn nog steeds hartstikke gelukkig. Nou, mijn vrouw die wist van heel veel dingen op dat moment niet.
Oké. Maar goed, even naar het moment dan dat je was weer aan het drinken. Je gebruikte weer cocaïne. En hoe ben je daar dan weer uitgekomen?
Nou, dat cocaïne, dat verdoofde me. En dat temperde de haat enigszins. Maar dat werd ook wel 4-5 gram snuiven per dag. Ik had toen ook wat bedrijven en ik had ook het geld ervoor. Ik had ook nog wat lucratieve handel ernaast opgezet. En dat ging tot een aantal paar duizenden per week wat weggesnoven werd. Nou, dat hielp op een gegeven moment niet meer. Toen ben ik gaan roken. Dus echt bezen. Tot 5-10 gram per dag.
Ja, het zegt maar niet zoveel, de hoeveelheden. Maar
nou ja, dat is wel echt veel. Onmenselijk veel. Ja.
Maar hoe ben je uit dit patroon gekomen?
Nou ja, op een gegeven moment reed ik in mijn auto 3 dagen lang van tankstation tot tankstation. Alleen maar om te tanken. Met 30 gram cocaïne in de auto. Al snuivende, al rokende. En toen gebeurde er iets heel bizars hier achter op de dijk. Want ik reed daar midden in de nacht. En ineens zat de duivel bij mij achter op de achterbank. En ik kijk in mijn spiegel. En hij zegt ineens tegen mij, nou heb ik je. Nou ben je van mij. Ik parkeerde mijn auto onderaan de dijk ergens bij een afritje. Ik ben mijn auto uitgerend. Ik pakte een pistool. En ik denk, ik schiet hem overhoop. En ik schiet hem van mijn achterbank af. Maar ineens was hij weg. En ik ben op mijn knieën gegaan en van, hey, dit moet hem niet worden. En op dat moment, toen kwam God om de hoek kijken. Hij pakte me bij mijn enkel. Hij hield me ondersteboven. En dit was januari 2010. Hij begon te schudden, te schudden, te schudden, te schudden. Hij zette me op het randje van de afgrond. En toen zei hij dit tegen mij. Hij zegt, als je nu van de afgrond afspringt, dan weet je dat je verloren bent. Waarom ga je mij niet meer volgen? Toen zei ik tegen God, u was erbij. U weet wat voor teleurstelling ik meegemaakt heb. U weet wat voor mensen ik op mijn pad zijn gekomen. Die u het geloof in u zou moeten opdragen. Dus waarom vraagt u dat? U weet het. En toen vroeg God echt van, zou er nog iets zijn waardoor je wel weer mij zou gaan volgen? Toen zei ik tegen God van, nou, er zijn 2 dingen. Is 1. Je moet mij zelf eens een keer gaan uitleggen hoe je de Bijbel hebt geschreven, waarom en wat de diepgang is van al die verhalen. Zonder dat de interpretatie van mensen of de leer van mensen of de stellingen van mensen daartussen zitten. En 2, alles wat nep is, alles wat fake is, alles wat de verkeerde motivatie hebt, hou dat uit mijn buurt. Want ik sla ze en ik schop ze in elkaar totdat ze dood in een hoekje liggen. En toen zei God, dat is goed. Maar ik vraag ook wat aan jou. Dat je van mijn hand gaat leven en genoegen neemt met alles wat ik je elke dag geef. En daarmee het gaat doen. En toen ben ik ook van de ene op de andere dag gestopt met drinken, roken, gebruiken. Ik ben ook naar mijn vrouw gegaan van, joh, ik heb fouten gemaakt. Aan jou de keus. Ga je. En ga je eigen leven verder. En mijn vrouw zei, nee, want ik heb een belofte aan God gemaakt en aan jou. En we moeten er hard voor gaan vechten.
Zit er nog steeds heel veel haat en woede in je?
Nee, absoluut niet meer. In het eerste jaar van...
Ik hoor je zeggen van, ik sla ze en ik schop ze in elkaar.
Ja, dat was toen op dat moment. En in 2010, 2011 ben ik onder een geestelijke operatietafel gekomen bij God. En God heeft zo in mijn hart dingen bewerkt en veranderd. Dat het compleet weg was.
Je bent nu actief op hele andere gebieden. Je bent vrijwilliger in Capelle.
Ja.
Word je achtervolgd door je verleden?
Ik heb nog wel een staartje hangen. Van 2007 tot 2009. Heb ik op grote schaal wat criminele activiteiten gehad. Waaronder ook wat fraude en geldwitwasserij via bedrijven. Waar ik 500.000 boete voor heb opgelegd gehad. En 2 keer 3 jaar gevangenisstraf. Waar nog een uitspraak voor moet komen. daar maak ik me ook niet zo zorgen om. Want ik heb die dingen fout gedaan.
Maar je hebt daarvoor nog steeds gevangenisstraf boven je hoofd hangen?
Er hangt nog wel iets boven mijn hoofd waar een uitspraak voor moet komen. Alleen, er is een onderzoek geweest via reclassering. En die hebben aangegeven van, nou, omdat er zo'n omslagpunt in je leven is, willen ze het omzetten in een taakstraf voor een stichting waar ik nu al vrijwilligerswerkzaamheden voor doe.
Ik heb een laatste vraag voor jou. Twee laatste vragen, met het oog op de tijd. Kun jij je goed verplaatsen in anderen?
Ik kan me heel goed verplaatsen in anderen.
Als er nou iemand is die zegt van ja, iemand die sceptisch is, die zegt van tuurlijk, hij heeft nog gevangenisstraf boven zijn hoofd hangen en nu gelooft hij in één keer in God en is hij vrijwilligerswerk aan het doen.
Ja, dat begrijp ik helemaal.
Lekker simpel. Je probeert er nu gevangenisstraf uit te komen. Wat zou jij tegen die mensen zeggen?
Dat ze eens een keertje een praatje moeten komen maken en naar het verhaal komen luisteren wat erachter zit. Dat de motivatie nu liefde voor de mens is. Ik kan er ook voor kiezen om nu te gaan een bedrijf op te zetten. Maar ik kies ervoor om een medemens te helpen.
En dat doe je met het Lighthouse Center in Scholevaar?
En dat doe ik met het Lighthouse Center in Scholevaar.
En waar kan ik daar meer informatie over vinden?
Info@www.lighthouse-center.nl en op de Facebookpagina Lighthouse City Center.
Oké. Het verhaal van Vincent Berhitu, de ex-crimineel inmiddels.
Jazeker.
Hartelijk dank voor je openhartigheid. Het is Radio Kapelle en meer over het werk van Vincent is dus te vinden op lighthouse-center.nl.